worden niet mat. Daar komt mijn sterkte vandaan. Ik mag met God opnieuw beginnen. Nou, je hebt het niet ermee gezien vandaag, maar we zijn een beetje met spanning naar de dienst gekomen vanmorgen. Achter ons, die Hilbert en die Angel, daar ging het echt wat hard aan toe, zeg. Dat wilden ze niemand laten zien. Ja, Angel was er niet mee eens en Hilbert kon dat niet even in de juiste richting krijgen. En ja, ze keken allebei naar hun eigen rampje uit. Ze wilden elkaar niet aankijken. En Rut en ik, wij voelden ons zo een beetje verlegen voor hen. Hè? Ze konden het gewoon niet oplossen met elkaar. En dan hoorde ik dan heel zachtjes Hilbert smeken, laten we alsjeblieft opnieuw beginnen. Alsjeblieft opnieuw beginnen. Maar ik ken mijn Angel, ze is koppig. Ze geeft aan niets toe hoor. Ze lijkt een beetje op mij, uiterlijk ook. Alleen is een meisje en ik ben een jongen. Hè? Maar ik zie mezelf in haar terug. En de hele weg hier naartoe totdat wij aan de deur uitstapten en dan klik. Was een ander meisje. Ze kwam vrolijk naar binnen. Niks aan de hand. En sommigen van jullie doen hetzelfde. Sommigen van jullie op weg hier naartoe vanmorgen. Bij het uitstappen in de auto was je ineens een ander mens. En de ruzie is vergeten. En je was opnieuw begonnen. Omdat je hier binnenstapte. Nou, ik vind dat een heel goed voorstel namelijk, dat daar een deur is waar je op die kant van de deur jezelf kan zijn. En hier, als je binnenkomt, ben je een heilig boontje. Jawel, iedereen ziet aan je dat je bij God bent geweest. Opnieuw beginnen. En sommigen van ons doen dat dan geregeld ook. En niemand weet dat we opnieuw begonnen zijn. Nou, dat verhaal met Hilbert en Angel, dat was net zo verzonnen. Dat begrijpen jullie wel. Hè? Die stralen iets af. Hè? Dat zie je wel. Die horen. En misschien heb je daar echt een heel fijne jaar gehad. Of je hebt nou in januari net iets meegemaakt. En je denkt, zou het nou zo gaan? Het hele jaar zo? Of zou ik met mijn ziekte? Of zou ik met mijn werkgever? Of zou ik met mijn job, of zou ik met mijn geld zo in de put moeten zitten? We hebben allemaal iets. Ik heb een das aan vandaag. Zie, ik mijn beste pak hebben. Ik heb twee goede pakken. Edward heeft één gezien en jullie zien nu deze tweede. Huh? Als je uiterlijk dan, ik sta goed voor de dag. Ik ben wat ik moet zijn, wat iedereen van me verwacht. Ik voldoe daaraan, maar in me kan het anders gaan. En daar wil God aan het werk. Hij wil juist dat wij opnieuw beginnen met hem. Dat wij dan gaan putten de kracht die hij ons zo graag geeft. Soms is het niet onder controle te houden, het leven. Als je jong bent, en sommige van jullie zijn nog zo jong, dan denk je, ik heb het voor het zeggen in het leven. Ik heb me verzekerd in Apeldoorn. Ik heb een goede werkgever. En mijn leven is zo uitgestippeld dat ik hoef me geen zorgen te maken. Nou, ik ben iets verder gekomen. En die verzekering is wel mooi, maar dekt niet alles. Mijn werkgever laat me wel eens in de steek. En soms zit ik helemaal zonder werk. En hoe kom ik dan wel aan geld? Ah, dan heb ik dat te danken aan de Nederlandse belastingbetaler. Dan kan ik trekken. Dan moet ik geen zorgen maken. De maatschappij zorgt voor mij. Maar dat is ook geen leven, heb ik ontdekt bij sommigen van ons in de gemeente. Die komen met moeite rond. Dus hoe gaan we dit aanpakken? Houden we ons zo flink dat iedereen dan denkt dat het met ons goed gaat? Of willen we werkelijk opnieuw beginnen zodat we bevrijd zijn van dat wat ons vasthoudt? Het is aan ons. Als wij nooit de verantwoordelijkheid op ons nemen, dan komt er geen verandering in. Ik heb 3 schriftplaatsen om te delen met jullie vanmorgen. Plaatsen waar je dan ziet vanuit de Bijbel dat God met mensen opnieuw begint. En wat ze gedaan hebben. En wat ze dan toch aan problemen hadden. We gaan die bekijken met elkaar vandaag. Met Charles Dickens zeggen sommigen van ons, het was de beste tijd. Het was de slechtste tijd. Het was de tijd van wijsheid, het was de tijd van dwaasheid. Het was een tijdperk van geloof, het was een tijdperk van ongeloof. Het was een seizoen van licht, het was een seizoen van duisternis. Het was de lente van hoop, het was de winter van de wanhoop. We hadden alles in het verschiet en wij hebben niets gehad. Dus gewoon tekenen voor mensen, zoals wij denken. Als je twee mensen zou vragen hoe ze denken of voelen vandaag, de ene zou dan toch hoop hebben en de ander zou de wanhoop nabij zijn. Kijk met mij in 1 Samuel vanmorgen. 1 Samuel 11. Het is in het Oude Testament. Ik moet het ook zelf ook nog vinden. 1 Samuel, hoofdstuk 11 en vers 14. Zo, hoe is het met je vandaag? Is het mogelijk om op nu te beginnen met God, zoals een jongen dat doet met zijn meisje, dat probeert te doen? Kunnen we dan toch even gaan kijken met elkaar wat God met ons wil? God vernieuwt zijn volk. God wil opnieuw beginnen met een gemeente, met zijn kinderen, met zijn volk. En dat zien we hem hier doen in 1 Samuel en we kijken naar hoofdstuk 11 en vers 14. En Samuel zeide tot het volk: kom, laten wij naar Gilgaal gaan en daar het koningschap vernieuwen. Toen ging heel het volk naar Gilgaal en riep daar Saul tot koning uit voor het aangezicht des Heren te Gilgaal. En ze slaakten daar vredeoffers voor het aangezicht des Heren. En Saul en al zijn mannen van Israël verheugden zich daar zeer. Maar er is hieraan iets voor afgegaan. Er was wat moeilijkheden eigenlijk in Israël. Er waren problemen. Saul was pas tot koning aangesteld, maar er waren mensen die het niet zag zitten dat Saul koning zou zijn over Israël. Die wilden dat niet. Samuel, de man van God, zalfde de gekozen koning van Israël. En er waren mensen die durfden zeggen dat Saul deugde niet. Hoe is dat mogelijk, denk je? Het lijkt een beetje gemeenteleven. Dat in een gemeente aangestelde leiding dan toch door God is geplaatst om de leiding van de gemeente te hebben. Er zijn mensen die zeggen, die deugen niet, die horen daar niet te zitten. Het komt vaak voor. Het gebeurt wel. Niet in deze gemeente, dat weet ik. Ook in mijn gemeente niet, waar ik zit. Daar, iedereen heeft me lief. Och, je zou het moeten horen wat ze over me zeggen. Tot mijn gezicht. Nou, achter mijn rug, dat weet ik niet. Maar zij vinden me leuk, ze willen niet dat ik wegga. Ik ben toch onmisbaar, zeggen ze. En dat geloof ik soms ook. Maar de waarheid is vaak anders, en dat weten we. In hoofdstuk 10 lezen we vanaf vers 25... Daarna zette Samuel voor het volk het recht van het koningschap uiteen, schreef dit in een oorkonde en legde die neer voor het aangezicht des Heren. Daarop liet Samuel het gehele volk gaan, ieder naar zijn huis. Ook Saul ging naar zijn huis, naar Gilgal. En de dapperen, aan wie God dit in het hart gegeven had, gingen met hem. Doch nietswaardige lieden zeiden: hoe zou deze ons verlossen? Ze verachtten hem en brachten hem geen geschenk. Maar hij, Saul, hield zich doof. Wat is hier namelijk gaande, als je verder doorleest, is Israël aangevallen door een bekende vijand. Hè? De Ammonieten dan komen dan wel en ze beginnen op een plek en ze beginnen daar een oorlogje. En ze dagen Saul uit om daar wat aan te gaan doen. En de plannen zijn dat ze dan door zullen trekken, de Ammonieten, en geheel Israël in gaan nemen. En een bekende is daarmee bezig. In hoofdstuk 11, Nachas is hij trok op en hij sloeg het beleg voor Jabes en Gilead. En toen zeiden alle mannen van Jabes tot Nachas: sluit een verbond met ons, dan zullen wij ons aan u onderwerpen. Maar de Ammoniet Nachas zeide tot hem: op deze voorwaarden zal ik met u een verbond sluiten. En wat wilde hij? Dat ik bij ieder van u het rechteroog uitsteek. Ik zal dit als een smaad op geheel Israël leggen. De oudsten van Jabes zeiden tot hem: geef ons 7 dagen de tijd, dan willen we boden zenden door het gehele gebied van Israël. En indien niemand ons te hulp komt, zullen we ons aan u overgeven. Dat is geen makkelijke wat zij dan toch krijgen in hun leven. Ze wilden gewoon God dienen, ze wilden voor God leven, ze wilden gewoon God volgen en komt een vijand op hen af. En hij wil ze gewoon allemaal de rechter oog hebben. Dus Saul dan is tot koning uitgeroepen. En als je dan verder leest, dan zie je hoe dat gaat in hoofdstuk 11. En hij moet dan toch de vijand verslaan. Maar nietswaardige lieden gaan wel wat onrust zaaien. En zij willen gewoon zeggen, hij kan het niet. Maar alternatief hebben ze niet. En zo gaat het vaak ook in ons eigen leven. We zijn gewoon geneigd om de negatieve kant van alles in te zien. Gewoon negatief over te spreken, negatief te doen. En als iemand opstaat en zegt, ik doe mijn best, dan proberen we hem ook onderuit te halen. Zo zijn we. Maar eigen verantwoordelijkheid nemen, doen wij niet. Dat is een kwaal wat wij hebben als mensen. Het is makkelijker om op een ander neer te zien, dan zelf op te staan en wat uitmaken. Opnieuw beginnen. Gewoon de massa mensen niet volgen. Maar wel staan voor God. Wel gewoon je man zijn. Zoals je hoort dat te zijn. Ja, we hebben dan soms moeite daarmee. Wij willen dan toch weten dat God is in controle. En soms voelen we dat dan niet. Gods geest, hij grijpt Saul aan. En er ontstaat een goddelijke toorn tegen deze Ammonieten. En alle geplande vreedheden van hun. En dan wordt dan opnieuw zijn koningschap bevestigd. Als de oorlog voorbij is en Saul gewonnen heeft. En ik sta daar even bij stil. Dat doen wij niet. En ik vraag me waarom. Waarom doen we dat niet? Eigenlijk als we dan een strijd hebben. En als we dan een overwinning met God halen. Zouden we opnieuw dan toch naar God moeten gaan, vind ik. Dat doen we niet. We hebben zoveel haast en zoveel dingen te doen. Het komt niet bij ons op. We zijn opgelucht dat het voorbij is. Maar we staan daar niet bij stil om te zeggen, dank u wel God, u hebt de overwinning behaald. Ook in het gemeenteleven vind ik dat dit is een goed principe dat we dan eigenlijk moeten handhaven. Als we dan een overwinning behalen met elkaar, dat we dan daarbij gaan stilstaan. En onze, wat het is, wil ik ook niet weten op het moment. Dat is dat heeft verband met wat is nou net voorgevallen. Maar opnieuw zouden we kunnen beginnen door uit te spreken dat ons vertrouwen wel in God is. Omdat hier zien we dat de koningschap van Saul vernieuwd wordt als er oneenigheid is en als er overwinning is. En zo kan het in de gemeente voorkomen dat we oneenigheid hebben en dan gaan we gewoon zeggen, het is voorbij, Sander over, doen daar niks aan. Ach, we spreken er niet meer over. We willen niemand voor de voeten lopen. En daar suddert altijd wat onderhouds dan toch in de gemeente. En dat is gevaarlijk gewoon. Maar als we het uitspreken en we brengen het bij God en we beginnen opnieuw met hem en zeggen, vraag zijn zegen erover. Zeggen dat het nu gedaan is, de oorlog is gewonnen, we kunnen nu verder. Dat geeft ons de mogelijkheid om alles achter ons te laten. En dan hoeven we geen gevaar te lopen. Of op ons tenen te lopen als er een onderwerp dan besproken moet worden. Dan kunnen we gewoon elkaar aankijken, wetende dat God ons zegent. God begint opnieuw met zijn volk als er moeilijkheden zijn, als ze overwinningen behalen, als sommigen negatief doen. Het is fijn om te weten dat je opnieuw kan beginnen. Nou, ik mag zeggen dat Miel heeft me niets ingefluisterd. Dus ik spreek uit ervaring, maar niet omdat ik iets weet. Neem me niet kwalijk als ik wat aanhaal vanmorgen, want ik weet er van niets. Dan weet ik wel van iets. Ach, dat hou ik toch van mezelf. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Oké, weet van niets. Een tweede plaats. Het was hier stil ineens. En ik denk, is er wat nou onderhouds gaande hier? Bij alle gemeenten is het zo. Dus, bij deze. Psalm 51. Psalm 51. Niet alleen wil God met een gemeente opnieuw beginnen, maar hij wil ook met zondige harten opnieuw beginnen. En daar in Psalm 51, een bekende psalm van David, geschreven na het probleem met Bathsheba. Dat kennen we dan allemaal, denk ik. Als je meer van wil weten, dan is het goed om zelf thuis de psalm te lezen. Maar waar het mee om gaat is vers 12. Nadat hij dat al vertelt aan God, 1 tot en met 11, zegt hij in vers 12. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Niet alleen wil God opnieuw beginnen met het gemeenteleven, met voorvallen die bij ons dan toch voorkomen, met moeite zorgen, met overwinningen ook, maar hij wil graag dat wij opnieuw beginnen in ons eigen leven als we zondige gewoonten hebben. Het is nou 2 jaar nadat hij dan overspel pleegde met Bathsheba. 2 jaar later, nadat hij de man van Bathsheba dan gedood heeft. Niet persoonlijk, maar daarvoor gezorgd heeft dat de man van Bathsheba omkwam. 2 jaar daarna, al 2 jaar lang zit David hiermee. Spookt in zijn hoofd. Als hij probeert te bidden, komen deze beelden in zijn kop. En ieder die hier zit, heeft dat probleem ook. Als we proberen te bidden en er is iets tussen ons en God, dan komen die dingen zo in onze gedachten. Zo zijn wij. Zo is God ook. Hij spreekt het geweten aan. Wij zijn gemaakt om hem te horen. En zoals wij proberen hem te spreken in gebed, dan de zondige gewoonten die we in ons leven hebben, die komen in onze gedachten. Vanmorgen, als je hier zit en je bent net bij het avondmaal geweest, ik ken mezelf, dus ik weet ook dat de tegenstander Gods jouw gedachten geprobeerd heeft om die af te leiden. En je hebt dingen gedacht die helemaal niet pasten bij waar we mee bezig waren. Dat is omdat we zondaars zijn. En we moeten dat toch onder ogen zien, omdat God wil heel graag dat wij opnieuw beginnen met hem. Hij wil het niet hebben dat wij het bij het oude laten. Ik ken mezelf heel goed. Ik weet wat voor man ik ben. En ik spreek met mijn vrouw ook. Zij kent mij nog beter. Ze kan me daar vaak op wijzen waar ik mee bezig ben. Ik neem het vaak niet aan, bijna nooit. Dus ze kan me zeggen wat ze wil. Ik ga mijn eigen gang. En dat doe ik met God soms ook. Mijn kinderen kennen me door en door. Ze weten waar ik mee bezig ben. Ze kunnen me betrappen op dingen die ik hoor niet te doen. Of woorden die ik hoor niet uit te spreken. Ja, ik ben zo koppig. Wat maakt dat nou uit? Sander over. Gaan we maar verder, zeg. Niemand zal er wat om geven. En toch is dat fout. Omdat het probleem is dat je sleept dat met je mee. Ja, hoe verder je gaat die weg, hoeveel meer je meeneemt. En ineens kom je niet meer vooruit, omdat dat wat je meesleept zo groot is, je kan het niet meer dragen. Dat is het probleem met David. Het was hem ineens zo groot, hij kon het niet meer dragen. En wat zegt hij? Schep mij een rein hart, o God. Hij kon het zelf niet. Hij moest naar God gaan. En vragen dat hij opnieuw mocht beginnen met God. Hij wilde een rein hart. En ik wil je zeggen, het is mogelijk. God wil je vergeven. God heeft heel graag dat we opnieuw met hem beginnen. God wil de bagage van zonde die we proberen voor te slepen. Hij wil dat we daar vrij van komen. Maar het is aan ons. En dit is het probleem namelijk. Ik weet deze dingen. Ik heb ze vaak gehoord. Miel heeft ze me vaak verteld. Miel heeft in zijn preken mee die vaak laten zien. In zijn bijbelstudies. Ik weet van Edward die vaak zo vaak bijbelstudies gegeven heeft. En zo vaak gesproken heeft. Ik weet deze dingen. Dat zijn nieuwe dingen. Ik weet ze. De kinderen. David die ook al 2 jaar lang. En dan op een gegeven moment kom je vast. En je kan niet verder. En ik zie sommige mensen de gemeente verlaten daarom. Of een andere weg gaan. Oh, God bestaat niet, zeggen ze. Ik heb daar genoeg aan, zeggen ze. Het is omdat ze geen verantwoordelijkheid willen nemen voor wat ze zeggen en doen. En om opnieuw te beginnen met God moet je eigen verantwoordelijkheid nemen. Het kan niet zomaar een wens zijn dat het beter gaat. Zo wat ik in dat gedicht aan het begin gelezen heb. Laat het maar voorbij gaan. Laten we opnieuw allemaal beginnen. Als je zulke gedachten hebt, lukt het je niet om opnieuw te beginnen. Je moet eigen verantwoordelijkheid nemen. Je moet doen wat David gedaan heeft. Wil je vrijkomen van de zonde die je meesleept in het leven. En vragen aan God voor een nieuw hart. En hij wil je zo graag een hart geven die helemaal opnieuw op hem afgesteld is. Maar ik moet het willen. Wij moeten het willen voordat het kan gebeuren dan. Iets uit het Nieuwe Testament in 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15. Ik lees dit en ik denk, dit kan ik niet. Ik lees het en ik probeer het en het lukt me niet. 1 Korintiërs 15, 58. Soms wel. Soms kan ik het helemaal alleen, heb ik niemand voor nodig. Soms heb ik broeders voor nodig om mij hierin te helpen. Maar zonder God gaat het nooit. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, ten alle tijden overvloedig in het werk des Heren, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heren. Ik wil God graag dienen. Ik wil graag dat wat ik doe voor hem telt, dat wat ik doe eeuwigheidswaarde heeft. Maar dat wees standvastig, onwankelbaar en alle tijden overvloedig, dat ontbreekt mij wel eens. Vaker dan ik zou willen. Soms heb ik gewoon geen zin. Heb je dat ook? Nou, het is fijn dat dan toch je een werkgever hebt, omdat anders kom je vaak niet uit bed. Waarom kwamen jullie hier allemaal naartoe, wil ik weten? Waarom deed je dat op je zondag dan? Je hoefde niet naar het werk. Je vindt wat je nu doet belangrijk, daarom kom je. Je neemt verantwoordelijkheid op jezelf en je weet dat daar misschien hoor ik iets vandaag die me helpt voor deze week. Of misschien ben je zo hoogmoedig. Nee, niemand hoeft mij iets te leren. Nope, ik neem niets van niemand aan. Maar je komt toch. En ik weet dat God graag met je spreekt. En ik weet dat God graag met je omgaat. En al ben je zo wijs. En al ben je zo verstandig. En al weet je alles. Als 19e. En als je 19 bent, dan weet je werkelijk alles. Dat weet ik. Ik ben ook 19 geweest. Maar ben je 45, dan is het anders. En toch wil God dat wij loskomen van onze zonde. Proberen opnieuw met hem te beginnen, maar als je het gewoon bij een wens laat, lukt het je niet. Omdat je de kracht niet krijgt om opnieuw te beginnen. Een rein hart wil ik hebben. Ik wil dat doen wat God welgevallig is. Ik wil zo graag dat doen wat God mij geeft te doen elke dag. Maar soms lukt het me niet. Terug naar Jesaja 40. Derde plaats. Niet alleen vernieuwt God de gemeente. Hij vernieuwt ook zondige christenen. Maar hij wil ook uitgeputte discipelen vernieuwen. Deze mensen die hem altijd dienen. Die nooit van opgeven horen. Die proberen dan vrij van zonde te leven. Die rein willen zijn voor God. Die worden soms moe. Die krijgen soms genoeg. In Jesaja 40... Jullie jonge mannen, jij denkt dat je wat weet. Mijn Bijbel zegt, jij wordt ook soms moe. Ja, ja. Angel heeft net een weekend met Hilbert gehad. Maandag ligt ze nog in bed de hele dag. Het is uitputtend soms, die liefde. Ja. Uit bed komen, dat is niet zo makkelijk als je geen werkgever hebt. En alleen een vader die je lief heeft. Ja, die laat je dan liggen. Soms is het ons te veel. Soms goede mensen krijgen genoeg. Godvrezende mensen zeggen, even rusten. En anderen in de gemeente kijken neer op ze en zeggen, wat, die wil rusten? Die is een voorbeeld, zeg. Die moet doorgaan. Die wordt nooit moe. Maar toch gebeurt het wel. En omdat we dat niet begrijpen, kunnen we hen geen rust gunnen. En dan kijken we neer op hem. Ik denk dat we altijd in een gemeente er ook moeten hebben voor elkaar. Mensen die lang dienen, moeten eigenlijk een keer uitstappen om gewoon te genieten met elkaar, zonder leiding te geven. Of mensen moeten bijkomen. En ik denk dat dat is het proces waar jullie gemeente nu in zit. Diakenen bijkomen die het team dan vormen rondom de voorgangers om de gemeente te leiden. Zodat het minder zwaar is en het gedeeld wordt. Zodat we niet steeds iedereen vraagt alles wat ze hebben te geven. Waardoor ze dan na een tijd uitgebrand raken en vermoeid raken en niet verder willen. Dat is eigenlijk eigen aan onze gemeenten. En ik vind dat dat is waarom God ons de kans wil geven om opnieuw te beginnen met hem. Om gewoon, wanneer we dan het echt niet meer zien zitten, niet voor fruttele dingen, maar wanneer het echt zwaar is voor ons, om te weten dat hij ons kracht wil geven. Dat hij mij verder wil helpen. Ik weet niet hoe het is met je persoonlijk. Ik weet wel dat de discipelen niet altijd begrepen waar het om ging. In Johannes 14 zegt Jezus tegen Filippus, ben ik zo lang bij u, Filippus, en kent gij mij niet? Zelfs mensen die hun leven apart zetten voor God, door al het werk wat ze doen, worden afgeleid, laten het toe dat hun relatie met God niet in orde is. Laten het toe dat mensen aanspraak maken op hun tijd en hun energie, zonder dat in balans te houden. En op een gegeven moment is het te veel geworden. Dat willen we niet hebben natuurlijk. Dat moet niet zijn. Wij moeten dan naartoe waar wij als gemeente onze leiding en onszelf dan vrij kunnen maken, zodat ze met God zo fris voor de dag kunnen komen. Dat ze in de kracht van God kunnen staan. Dat ze als nodig opnieuw kunnen beginnen. Dat is de bemoediging die God ons wil geven. Jezus heeft ons gezegd, ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed. Ik vind dat het moeilijkste dan in mijn eigen leven. En ik denk dat iedereen die wil rein leven voor God en die dicht bij God wil leven, worstelt hier ook elke dag mee. Je gaat naar het werk en je bent in contact met mensen die God niet zien zitten. Die helemaal niet graag dezelfde gedachten, dezelfde liederen in het hart, dezelfde woorden over de lippen wil horen. Het is een harde wereld is het gewoon. En je komt weer naar huis en je bent echt moe ervan geworden. En thuis, als je een goede vrouw hebt, is het eten klaar. De was is gedaan, de kinderen zijn naar bed en het is helemaal tijd voor jullie tweeën. Maar dat lukte bij ons thuis niet. Ik heb een tiener thuis, ze is 24, ze gaat nooit naar bed. Ze blijft de hele avond op. Ik kan de bankstel niet vinden. Er zijn twee mensen die de bankstel bij mij thuis hebben ingenomen. Er is geen tijd voor Rut en ik. We moeten in een achterhoek in de schuur dan gaan zitten, terwijl zij het huis hebben overgenomen. Wanneer kom ik tot rust? 7 april, zeg ik. Heerlijk is dat. Maar thuis kan het ook niet altijd toch de zonneschijn zijn. Soms thuis gaat het ook mis. En En als je dan jonge kinderen hebt of voor wat grotere kinderen hebt, dan heeft moeder het ook moeilijk gehad. En je bent moe, je bent moe, je bent gewoon moe. En dat is een probleem wat we hebben in een maatschappij die eigenlijk geen oog heeft voor God. Waar alles draait om geld, alles draait om aanzien, alles draait om bezit, maar niets om God. En dus je komt soms moe thuis. En wij moeten gewoon opnieuw met God soms beginnen. Soms is dat elke dag dat je gewoon God smeekt. Dat dat van je afgezet kan worden. Dat je opnieuw met God vandaag begint. Met goede moed. En daar was ik mee begonnen. Ik voel me 40. Begin dit jaar. Ik ben met velen van jullie opgegroeid in deze gemeente. Volwassen geworden. Er staan twee uitjes daar. Karl en Tineke. Kijk, die zijn er nog. Maar die weten er alles van. Maar we mogen, maakt niets uit hoe oud we zijn, opnieuw beginnen met God elke dag. En dat is mijn uitdaging, mijn woord aan je vanmorgen. Laat het niet bij een wens blijven. Ja, je hebt gelijk. Ik wil van mijn zonde af. Ik wil dat het goed gaat in de gemeente. Ik ben wel een beetje moe en ik wil opnieuw beginnen met God. Ik wil gewoon die dingen oppakken die ik weet van belang zijn voor God. Dan doe dat alsjeblieft. Neem de verantwoordelijkheid op jezelf en kies ervoor om het te doen. Begin eraan. Kan ik zeggen, laten we opnieuw dan beginnen met het lezen van onze Bijbels. Niet het overlaten aan Sietske of aan mij of aan Miel. Jouw Bijbel lezen dan, dokter Verritte. Doe maar zelf je Bijbel lezen. Of zelf maar bidden. Opnieuw beginnen. Elke dag te bidden. Iets wat van enorm belang is. Bijbel lezen en bidden. De gemeente kan niet verder zonder Bijbel lezen en bidden. Zonder verlangen om te doen wat er staat. Mogen getuigen, mogen geld geven, mogen ons inzetten. Er is heel veel wat we mogen doen voor God. Maar je moet het willen. Neem de verantwoordelijkheid op je om het te doen. In Engeland, in Leicester, Engeland, is iets heel opmerkelijks. Op een buitenmuur staat, op een oude kerk, deze opschrift, deze diepzinnige inscriptie. In het jaar 1653, toen alles in het land verwoest en onheiligd was, stichtte en bouwde Robert Shirley Baronet deze kerk. Ik stond daar stil van, zeg, toen ik dat las. En het liet ik dat tot me doordringen. In het jaar 1653, toen alles in het land verwoest en ontheiligd was, stichtte en bouwde Robert Shirley Baronet deze kerk. Als het moeilijk gaat, als er crisis is, als er problemen zijn, wil God zo graag dat we met hem opnieuw beginnen. Dat we niet bij de pakken gaan zitten. Dat we niet op zijn beloop laten. Dat we niet toegeven aan al dat negatieve wat iedereen denkt en velen zeggen. Maar dat we gewoon voor onszelf zeggen, met God wil ik verder. Met hem opnieuw wil ik beginnen. Hij wil mijn hart en ik wil het hem geven. Hij wil voorzien in mijn noden en ik wil dat toestaan dat hij dat doet. Hij is mijn hoop en mijn toevlucht. En ik wil alleen op hem vertrouwen en op niemand anders. Ik wil sluiten met jullie vanuit Lucas 17 met deze woorden. Lucas 17, 33. In Lucas 17 wordt verteld over de eendtijd. Wanneer Jezus terugkomt en hoe het zal zijn. En in vers 33 daarvan, lezen we het volgende. Ieder die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die het verliezen zal, die zaal het vernieuwen. En dat wil ik voor mezelf, dat mijn leven vernieuwd wordt. Dat ik geen genoegen neem met zoals het nu gaat. Ik wil alles aan hem geven wat hem toekomt. Ik wil bekend staan onder mensen en voor God als een man die God vreest. Maar als ik het tracht te doen in eigen kracht, komt er niks van. Ik heb hulp bij nodig. En ik ben toch wel hier, ik sta voor jullie vanmorgen. Ik zeg, ik heb hulp nodig ook nog. Zoals we gelezen hebben in Jesaja 40. Hulp is mij geboden. Ik kan het niet alleen. En iedereen die denkt dat hij het alleen kan, gaat niet door in de kracht van God. Maar hij gaat door in zijn eigen of haar eigen kracht. En op een gegeven moment zul je vast komen te zitten, waardoor je niet verder kan. En de uitnodiging van morgen en de uitdaging van God is, neem zelf je eigen verantwoordelijkheid op je en begin opnieuw met God. Laat het eenvoudig zijn. Laat het beginnen bij Bijbellezen en gebed, wat we waarschijnlijk niet dagelijks doen. Laten we daarmee beginnen. Dat God ons persoonlijk en onze gemeente kan zegenen. Mag ik sluiten in gebed? Hemelse Vader, deze momenten die we gehad hebben rondom uw woord, zijn belangrijke momenten, Vader. Het zijn momenten die u zelf hebt bedacht, zelf ingesteld hebt. Het is uw plan, Vader, dat door het preken van uw woord mensen worden aangesproken. Dat mensen tot vernieuwing en verandering komen. En zo ook bij deze vanmorgen, Vader. We hebben wij dan met alle vrijmoedigheid gestaan onder leiding van u. En geprobeerd dat door te geven, Vader, wat u belooft aan ons. En wij willen het niet bij een winst laten. Dat wij hopen dat het ooit een keer in ons leven komt. We willen graag dat we eigen verantwoordelijkheid nemen. En om opnieuw te beginnen met u, Vader. Als dat nodig is in de gemeente. Als dat nodig is in mijn eigen zondige hart. Als dat nodig is als ik uitgeput, moe ben, genoeg heb gekregen van dat dienen van uw Vader. Ik mag weten dat ik opnieuw met u mag beginnen. En dat wil ik zo graag. Vader, ik weet dat het in mijn eigen kracht mogelijk is. Maar dat levert voor u niets op. Dat heeft geen eeuwigheidswaarde. Dat neem ik niet mee naar de hemel toe. En daar heeft een ander niets hieraan. Ik wil het in uw kracht doen, Vader. Voor uw leven, voor uw dienen. En ik bid echt dat wij allemaal hier, zoals we zitten vanmorgen, ervoor kiezen, Vader, Jesaja 40 in ons leven te nemen. En toepassen, Vader, dat we dan in de kracht die u belooft, verder kunnen en verder gaan. In Jezus' naam bidden we. Amen.